zegen. 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 Zegen.
Delen de gemeente nog mee dat vanmiddag de heilige doop zal worden bediend.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We hebben een droevig bericht, gemeente, dat vannacht plotseling overleden is Arie Molenaar van de Torbekkenstraat. Jullie kennen hem wel, jongens en meisjes, misschien. Hij stond altijd bij het fietsenhok. Dan stond hij altijd te letten op iedereen. De hulpkoster noemden we hem. Plotseling overleden, afgelopen maandag nog huisbezoek gehad. Vrijdagavond ben ik nog bij hem geweest. Hij had een verwijde aorta. Met hem gelezen de gelijkenis van het verloren schaap. En gebeden of de Heere hem ook op zou willen zoeken. En hij zo plotseling overleden. Het is eeuwigheid voor hem geworden. Wij weten nog niet wanneer de rouwdienst zal plaatsvinden. Maar dat zal waarschijnlijk aanstaande vrijdag gebeuren. We willen de familie ook sterkte toewensen en condoleren. Laten we dan zingen met elkaar de psalm die ons bepaalt bij de vergankelijkheid. En dan moeten we maar denken, wanneer wij zingen, hoe zwak ik ben, dan moeten we maar niet aan Arie Molenaar denken. Want voor hem is het beslist, maar dan moeten we aan onszelf denken. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in het 19e vers van Psalm 89.
Oh.
Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119 en daarvan het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 8. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 6, vanaf vers 12 tot en met Openbaringen 7. Vers 17, het gaat namelijk over het verbreken van het zesde zegel. En het zesde zegel bestaat uit drie delen. En wij hopen dan met de hulp des Heren over het eerste deel te preken vanochtend. En dat zijn de versen 12 tot en met 17. En ik lees dan, we lezen dan ook samen gelijk het hele zesde zegel dat verbroken wordt. Tweede deel, dat is dan vers 1 tot en met 8. En het derde deel van het zesde zegel is vers 9 tot en met 17. Om goed overzicht te hebben over het verband van de tekst. Dus wij luisteren naar de wet. Wij zingen Psalm 119 vers 8. En daarna lezen wij Openbaringen 6 vanaf vers 12 tot en met 7 vers 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En ik zag, toen het het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een arenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote, en de rijke, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten, en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? En na deze zag ik vier engelen staande op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een ander engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij, de dienstknechten, onze Gods, zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azer waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde mij en zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar komen zij? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troon is, zal hem wijden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Dan willen wij nu voorbeden doen. Er is veel gebeurd, gemeente. Allereerst denken we natuurlijk aan de rouwdragende familie Molenaar. En ook aan de rouwdragende familie Maurits van Eersel, van wie een schoonzus en tante is overleden. Broeder Tereos die ligt opnieuw weer in het Maastad ziekenhuis en zal waarschijnlijk deze week naar het zorghotel gaan. Dan heeft broeder W. Groeneboom een slecht bericht gehad dat hij longkanker heeft. Een vrijdagavond is plotseling broeder Leen Wildeman in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstig herseninfarct. Gelukkig mocht de ingreep bij hem wel slagen, zodat hij gespaard is. En dan willen wij denken aan Ruben Boer, die aanstaande donderdag naar het epilepsiecentrum in Heemstede gaat voor 6 weken. En Anita de Waal die gaat voor 12 weken naar Davos in Zwitserland. Noah Anker moet nog 1 onderzoek ondergaan. Die hopen een donderdag de uitslag daarvan te krijgen. En we dragen ook Esther aan de heren op. Verder is er ook dankzegging dat de familie Beukers Versteeg, dus Ad en Ali, 40 jaar getrouwd zijn. En de familie Verzeil de Vries, die zijn 50 jaar getrouwd. En bij Arjan en Johanna van der Plicht, Frietema, is een gezonde dochter en zusje geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht als zwakke mensenkinderen, die alleen maar kunnen vertellen wat hun gisteren overkomen is en niet weten wat hen morgen zal geschieden. En Heere, geef toch nu we opnieuw weer bepaald zijn bij de vergankelijkheid van dit leven, dat we dat krijgen te geloven. Wat wij gezongen hebben, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Opdat wij beseffen hoe kostbaar de genadetijd is en ook hoe kostbaar het is om vanmorgen in uw huis te mogen zijn onder de bediening van uw woord. En dat gij het 6e zegel gaat verklaren en openbaren. Dat gij daarin laat zien dat gij uw raad zult volvoeren. En dat er eens een eind zal komen aan de genadetijd. En daarom, wanneer wij dan zullen horen, ook vanuit de prediking, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt, dan bidden we en smeken we van u of gij daar plaats voor wil maken in ons leven. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, opdat wij bij onszelf terecht zullen komen als het gaat om de oorzaak van al het lijden, wat ook in het midden van de gemeente heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. Zodat wij het zullen belijden voor uw aangezicht, o Heere. Wij, ik, heb tegen u de Heere gezondigd, Heere. Och Heere, wilt gij ons toch genadig vergeven? Wilt gij ons toch bekeren tot u? Opdat wij ook u de Heere mogen leren kennen als een God die in Christus genadig en vol van goedertierenheid zijt. O Heere, wilt ge dan ook de prediking van deze dag daarvoor gebruiken. Dragen we in het bijzonder ook de rouwdragende familie Molenaar aan u op, van wie een geliefde broer en zwager is overleden, bij ons allen zo bekend. Och Heere, hij is in de eeuwigheid. En geef toch dat wij ook, wanneer we er dichtbij staan, maar ook enigszins wat op verre afstand misschien, toch weer zullen zien dat wij zo broos en zo vergankelijk zijn. En wij bidden u of gij daarom ook deze week de familie wil helpen om de dingen te regelen die geregeld moeten worden. En dat we aanstaande vrijdag mogen luisteren naar uw stem, Wilt u daartoe dan ook aller hart openen, zoals u dat bij Lydia de purperverkoopster hebt gedaan. En dan bidden we u ook voor de familie Maurits van Eersel, die moesten zien dat ook een schoonzus in de kring van de familie op betrekkelijk nog jonge leeftijd hen ontviel. En wij dragen ook haar man aan u op met de kinderen. Of gij hem wil sterken in dit grote verlies. En of gij ook het woord kracht wilt laten doen in hun aller leven en hem wilt troosten. We bidden u voor de zieken in het midden der gemeente. Waak over onze broeder Tereost. Geef dat hij mag ervaren dat gij een hoorder bent van het gebed. En dat de zorg die aan hem besteed zal worden, gezegend mag worden. Zo bidden we u ook voor onze broeder Wildeman en voor zijn vrouw. Wat hebben ze toch veel moeten doorstaan in de achterliggende dagen. Maar u hebt onze broeder nog willen sparen in het leven. Hij mag nog zijn in het heden der genade. We smeken het u geestig dat hij mag opknappen. Dat ook de functies terug mogen komen. En als het anders is, wilt u dan kracht geven om dat te dragen. Ook aan Jopie wilt u haar ook omringen met uw trouwe liefde, zorg en haar sterken. Om dit te dragen naast haar man. En heren, dan bidden we ook voor de kleine Noah. Wilt u ook met haar zijn? U weet ook wat het voor haar betekent dat ze zoveel onderzoekingen moet ondergaan. Help en sterk haar en wilt u haar troosten met uw woord, o heren. En ook de ouders, zodat zij ook van uw gebed mogen krijgen voor haar en voor zichzelf. En ook wanneer ze donderdag een moeilijk gesprek zullen hebben, wilt gij er dan ook bij zijn met uw ondersteunende genade. Ja, bekeer tot u de levende God. En we bidden u dat ook voor Esther, die het ook zo moeilijk heeft. Och Heer, en daarbij ook de ouders. We hebben het zo dikwijls voor u de Heeren neergelegd en we smeken het u, gij die toch gezegd hebt. Die de moeite en het verdriet aanschouwt op dat men in uw hand leggen. Neem het toch ook in uw hand, o Heeren. En we bidden u ook voor Ruben, die voor 6 weken naar Heemstede moet. U weet ook wat dat betekent voor de ouders en voor hemzelf, als alle medicijnen afgebouwd zullen worden om te kijken hoe het dan met hem gaat. Een spannende tijd gaan ze tegemoet en we bidden u waak ook voor zijn leven. En wilt u hem genadig zijn. Zo dragen we ook Anita aan u op, die voor 12 weken weg moet vanwege astma. En we bidden u, geef toch dat het haar goed mag doen als ze voor lange periode in Zwitserland zal zijn. En dat er ook enigszins herstel mag optreden. En dat ze in krachten mag toenemen. Maar bovenal dat zij ook mag ervaren dat gij aan haar denkt als ze zich alleen voelt. Heren, zo dragen we ook onze broeder Groeneboom aan u op. Wilt u ook met hem zijn? Hij is ernstig ziek. En wij bidden u of gij hem toch genadig wil zijn. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Het komt er toch zo op aan. Als we al zo oud zijn. En we krijgen zo'n tijding binnen. Oh, we bidden u of gij hem toch uw genade wil verlenen. En ook zijn vrouw wil ondersteunen en de familie om deze moeilijke boodschap te verwerken. Zo willen we uw naam ook dank zeggen. Geef dat we dat niet vergeten. Want u bent het waard om gedankt en geloofd te worden. Dat we nog zijn in wie we zijn. Dat wij nog verzorgd worden. Dat we nog onder het woord mogen komen. Dat u dienstknecht nog mag preken. We bidden u helpen. In het bijzonder danken wij u voor broeder en zuster Beukers Versteeg. Die 40 jaar getrouwd mochten zijn. Heren, u weet ook dat zij altijd veel getopt hebben omtrent hun gezondheid. Maar gij hebt hen tot nu toe altijd gedragen en gespaard. En ze mochten zien dat hun kinderen, kleinkinderen, in gezondheid, in betrekkelijke gezondheid ook mochten opgroeien. En we bidden van u of gij ook met hen wil zijn. En dat ook hun huwelijk mag staan in het licht van wat u zegt, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat zij toch olie in hun vaten mogen ontvangen. Om die grote hemelse bruidegom tegemoet te kunnen gaan. Dat zij een wijze maagd mogen worden. O Heere, wilt gij hen dat schenken? We bidden u dat ook voor broeder en zuster Verzeil, de Vries, die 50 jaar getrouwd zijn. Heere, gij hebt hen toen verbonden met het woord, de Heere zegene u uit Sion. En daar moet het vandaan komen. Uit Sion. Dat is de plaats waar het offer staat. Heere, geef toch dat ze daar ook op mogen zien. En gedenk ze ook met hun kinderen en kleinkinderen. Bij het klimmen van de jaren wilt gij hen goed en nabij zijn. En onze dank aanvaarden voor deze beide echtparen. Zo is er ook blijdschap in het gezin van Arjan en Johanne. Die opnieuw weer verblijd worden met de kinderzegen. Wat bent u goed geweest dat u de moeder gespaard hebt. En dat het kind gezond mag zijn. En wij bidden u voor dat gezin. Breid uw vleugelen over hen uit, zodat ze uw verbondszegen zullen afsmeken. Heere, wilt gij ons verhoren, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar doe het alleen vanwege de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 2, vers 1, 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Wij zingen 2, vers 1, 6 en 7. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 72, vers 6 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 6 en 11 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we kennen allemaal de uitspraak wel. Uitstel is nog geen afstel. En dat geldt ook over datgene waarom de zielen onder het altaar hebben gebeden. Dat hebben wij vorige week gehoord. Toen zij baden, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. Dus dat is een gebed om de heilige wraak van God over het bloedvergieten van de martelaren. En dat ziet Johannes dan ook nu gebeuren. Die wraak van God. Wanneer het zesde zegel wordt verbroken. En daar willen we dan naar luisteren. Christus verbreekt het zesde zegel van Gods heilsplan. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is de voortekenen op het einde. Ten tweede de wanhoopvraag aan het einde. En ten derde de oproep met het oog op het einde. En zie dan onze derde gedachte maar ook als een toepassing. Dus Christus verbreekt het zesde zegel van Gods heilsplan. Het voorteken op het einde, de wanhoopvraag aan het einde en de oproep met het oog op het einde. Gemeente, jongens en meisjes, misschien hebt u het wel eens gezien in een museum. Dan kun je soms een drieluik aantreffen. Een drieluik, jongens en meisjes, dat zijn drie platen en die kun je eigenlijk dichtslaan en openslaan. En dan wordt zo'n drieluik gebruikt om iets op te schilderen. En dan één thema met drie verschillende aspecten. Nou, zo moeten we eigenlijk ook het verbreken van het zesde zegel zien als een drieluik. En even van u uitgezien, dan gaan wij dus vanmorgen kijken naar het linkse luik. Aan die kant misschien van de witte wand. Het middelste luik, dat gaat over de 144.000. Daar gaan we het voor volgende week beleven en welzijn over hebben. En het andere luik, dat gaat over de scharen die niemand tellen kan. We gaan dus nu kijken naar het linkse luik. En we proberen dan de details te zien zoals we die aantreffen in de versen 12 tot en met 17 van hoofdstuk 6. En dan moet je dat ook zien als een antwoord op het gebed van die martelaren. Wat vroegen ze ook alweer? Ze vroegen of God hun bloed wilde gaan breken. En als we dan op dat linkse luik kijken, gemeente, dan zien wij dingen die vandaag ook gebeuren. Dan zien wij allerlei rampen plaatsvinden. En die rampen, jongens en meisjes, dat zijn voortekenen op het einde, op de laatste dag. Dus als jullie van een ramp horen, bijvoorbeeld een aardbeving, want daar begint het mee. Lees maar, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, zie, er werd een grote aardbeving. Als je van een aardbeving hoort, kinderen, dan moet je altijd maar denken, oh ja, de Heere Jezus komt. En als er in die staat een grote aardbeving, dan moeten wij denken aan een wereldwijde aardbeving. De aarde is in de ogen maar een speldenknopje. In de ogen van de Heer. Als de Heer daaraan gaat schudden, wat zal er dan plaatsvinden? Een grote wereldaardbeving. En dan staat er vervolgens dat de zon werd zwart als een harenzak, dus een zonsverduistering. Alsof er een grote harenzak voorhangt. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Het is nu bewolkt, maar als het zonnetje helder schijnt, die grote lichtbundel die al eeuwenlang schijnt, jongens en meisjes, en die nooit opgaat, kijk als je die bol bekijkt die daar hangt, dan op een gegeven moment dan zal dat lampje vervangen moeten worden door de koster. Maar dat geldt niet voor de zon. Die schijnt al eeuwen. Maar als die dan eens opeens verduistert, wat zal het dan stikdonker worden? En dan wat we het begin van deze week hebben gezien. De maan werd als bloed. Misschien heb je ook wel gekeken. Het was niet zo helder te zien in Barendrecht, maar dat die maan dus echt die oranje kleur kreeg. Dat zal dan gebeuren. Want dat is eigenlijk logisch. Als de zon haar schijnsel niet geeft, dan weerkaatst de maan het licht van de zon niet meer. Dat is een teken dat er een eind zal komen aan Gods langmoedigheid in ons leven. En dan staat er iets wat eigenlijk niet kan, namelijk dat de sterren des hemels op de aarde vielen. Want zo'n sterretje, als je kijkt in een heldere nacht, jongens en meisjes, dan lijkt zo'n sterretje heel klein. Maar als zo'n ster op de aarde zou vallen, dan zul je erachter komen, ja, dat maak je niet meer mee, dat kun je wel nagaan. Maar zo'n ster is veel groter dan de aarde, wist je dat? En je kunt wel nagaan als hier staat dat de sterren des hemels op de aarde vallen. Wat er met de aarde gebeurt, daar kan geen atoombom tegenop. En de hemel wordt opgerold. Toen het van de week zo helder was, die blauwe hemel, weet je wel. Die wordt opgerold als een doek, zodat die verdwijnt. Wat een ontzaglijke tekenen. En dan vervolgens staat er dat de bergen en de eilanden, die worden opgetild en die worden van plaats verzet. Wat betekent dat allemaal eigenlijk? Nu gemeente, Johannes die gebruikt hier oud-testamentische beelden. Zoals je die ook aantreft bij de profeten om de dag des Heren aan te kondigen. En dat God als een rechter zal optreden, dat het lam als een rechter zal optreden, en dat op die dag de volle toorn van God uitgegoten zal worden. Het zal een verschrikkelijke dag zijn. Onze kanttekeningen, die hebben ook een geestelijke betekenis gegeven aan die tekenen. Die grote aardbeving, die zonsverduistering, dat de maan als bloed wordt, enzovoort. En dat kan ook heel goed, gelet op het tekstverband waar het in staat, kunnen we dat ook een geestelijke betekenis geven. En dan komt het toch wat dichterbij. Die grote aardbeving, zo zeggen onze kanttekeningen, als we dat geestelijk verstaan, het beven van de aarde, dan zeggen onze kanttekeningen, en hoe actueel is het niet? In de 17e eeuw, dat is de opkomst van de islam. En de antichristelijke macht van Rome. Actueler kan het niet, gemeente. Als je alleen al kijkt hoeveel moslims er zijn in ons land, 850.000. Terwijl er misschien 100.000 christelijke gereformeerden zijn. En misschien dat de gereformeerde gezindte ongeveer 500.000 groot is. En dat de islam per jaar 5% groeit in Nederland. Een godsdienst met 3 miljard aanhangers in deze wereld. Echt een antichristelijke godsdienst. Want Johannes die zegt heel duidelijk in zijn pastorale brieven dat allen die logenen dat Jezus de Zoon van God is, die is de antichrist. En dan zeggen onze kanttekeningen ook Rome onder leiding van de paus is een antichristelijke macht en dat is terecht gemeend. Want Rome heeft dan in de ogen van de wereld nog steeds het plaatje dat ze christen zijn, christelijk zijn. Maar het is een vals christendom waarin de paus zichzelf ziet als de plaatsvervanger van Christus op aarde. Misschien staat het wat ver van onze bed, Rome, maar Luther die heeft het zo dikwijls gezegd. De paap die zit in ons aller hart. En die zonsverduistering dan, dominee? Nou, onze kanttekeningen zeggen, er hangt dan een harenzak voor de zon der gerechtigheid. Dat is voor Christus. Zo'n harenzak, dat moet je je zo voorstellen, jongens en meisjes, dat als je je daaraan voelt, dan prikkelt die. En als dan zo'n harenzak voor de zon hangt. Wie is de zon? Dat is de Heere Jezus. De zon der gerechtigheid. Dan zie je die zon niet meer. Dan schittert hij niet meer in de prediking van het woord. En wat moeten we daar dan onder verstaan? Als de enige weg der zaligheid. Dat exclusieve. Dat er maar één naam onder de hemel is door welke wij zalig kunnen worden. En dat daar dan een harenzak voor wordt gehangen. Zodat je dat niet meer ziet. En dat een mens op zichzelf wordt geworpen. En dat hij het een en ander moet zijn en moet hebben en moet kunnen om zalig te worden. En dan zal de rest wel aangevuld worden door de verdiensten van Christus. Of dat er een hele grove dwaling komt. Dat de Heer Jezus voorgesteld wordt als een voorbeeld. Die je na moet volgen. En dat het middelaarswerk van de Heer Jezus helemaal niet ter sprake komt. Dat wij met God verzoend moeten worden. Dat we een borg moeten hebben voor onze ziel. Talloze dwalingen. Talloze haren aan die zak. Waar je aan prikkelen kunt, waar je aan bezeren kunt, waar je uiteindelijk aan ten onder zult gaan. En dan die maan, dominee, wat zeggen ze daar dan van? Ik heb er natuurlijk ook andere verklarers op nagekeken. Nou, die maan, dat is, zo zeggen de kanttekeningen, het beeld van de kerk. Dat die kerk dan haar schijnsel niet meer geeft. En dat is een logische gedachte. Wanneer die zondige gerechtigheid niet meer schijnt. Of wanneer verhinderd wordt dat die schijnt in de bediening van het woord. Dan zal die kerk ook haar licht niet meer kunnen geven. En dan zal die kerk worden als bloed. Dan zal die kerk daaronder lijden. En dat ziet op het diepe verval dat plaats zal vinden in het laatste der dagen. Dan zal er een tijd aanbreken waarvan de Heer Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden op aarde? En daarom, jongens en meisjes, neem dat ter harte. Want die tijd zal aanbreken, hoor. En daarom kunnen we ons gerust zorgen maken omtrent de toekomst. Niet om hier als een doemdenker op de preekstoel te zitten, maar de werkelijkheid moeten wij onder ogen houden, ouders, grootouders. Dat wij daaraan denken en dat dat een plaats gaat krijgen in ons gebed, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. En als er dan staat dat de sterren des hemels van de aarde vallen, zo zeggen onze kanttekeningen, dat zijn de leraars der kerk. En wat betekent dat dan? Dat zij meegenomen worden in die dwaling. En daarom is het ook zo belangrijk om te bidden voor uw herder en leraar gemeente. Maar we staan nergens boven. Zo waakt dan en bid dat gij niet in verzoeking komt. Dan zullen de leraren vallen als sterren van de hemel. En dat betekent dus dat er leraren zullen zijn waarvan je vroeger dacht van dat was toch een geroepen knecht van God die het woord zuiver verkondigt. En dat hij als een ster valt uit de hemel omdat hij meegenomen wordt en verleid wordt door een dwaling. En als er dan staat dat de hemel opgerold zal worden als een doek, dan tekenen onze kanttekeningen en andere uitleggers dit als de positie van de gemeente, van de levende gemeente Gods op aarde. De echte kinderen van God, opgerold als een doek. Dan moeten wij dat zo verstaan, gemeente, net als in de dagen van Agab en Izebel, dat de kerk zich moest verstoppen. Zoals dat in sommige landen ook gebeurt. Dat toen de kerk zich verstopte in spelonken, jongens en meisjes, omdat zij bedreigd worden uitgeroeid te worden. Dat zijn de voortekenen op het einde. Kunnen we die twee uitleggingen combineren, gemeente? Dus die eerste uitleg dat het rampen zullen zijn. En die andere, die geestelijke uitleg van onze kanttekeningen en andere uitleggers. Ik denk dat we dat zeker kunnen combineren. De rampen, de natuurrampen en de wijze waarop het gaat met de kerk des Heren. En dat we daarop letten. Dat we letten op wat er gebeurt in de wereld. Maar dat we ook geletten wat er gebeurt op godsdienstig vlak en met de kerk des Heren. En dan op een zodanige wijze, gemeente, dat wij daar dwars door alles heen Gods raadsplan zien. Dat Hij regeert. Dat Hij het niet uit de hand laat lopen. Dat Hij zijn oordelen zendt naar deze aarde over de valse antichristelijke machten. En dat Hij te midden van dit alles zijn kerk zal bewaren. Als dat allemaal gebeurt, dan gaat het naar een climax toe. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de wanhoopvraag aan het einde. Als Johannes dat allemaal ziet gebeuren, hier op dat linkerluik, dan hoort hij opeens een grote massa mensen roepen. Wat roepen ze dan? Valt op ons. Verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de troon des lams. Want de grote dag zijn storens is gekomen. En wie kan bestaan? Zie het voor je, jongens en meisjes. Die grote massa mensen die dat roepen. Dat zijn de goddelozen. Dat zijn de aanhangers van de valse profeet. Dat zijn de bijna christen. Dat is nou de uitwerking van het ongeloof. En van het aanhangen van de valse leer. En dan gaat Johannes, die gaat ze tekenen. Dat lezen we in vers 15. En daar treffen we 6 groepen aan. Eerst noemt hij de koningen der aarde. Dat zijn dus de dictators. Dat zijn de staatshoofden van deze wereld. En dan noemt hij de groten der aarde. Dat zijn de prinsen, dat zijn de ministers, dat zijn de leidinggevenden op deze aarde. De oversten. En dan de rijken. De oversten, dat zijn de militairen. En dan de rijken, gemeente der aarde. De leiders in de handel en in de industrie. De kapitalisten die het voor het zeggen hebben, de geldmagnaten. En dan verder een groep waarvan je kunt zeggen dat zijn degenen die een machtige invloed uitoefenen op politiek gebied, op allerlei terreinen. En dan de laatste groep die getekend wordt, de zesde, dat zijn de slaven. Maar ook de vrijen, de lagere klassen. Eigenlijk wil Johannes met vers 15 ons laten zien dat het mensen zijn uit alle rangen en alle standen en uit alle klassen. Rijk en arm, ze zullen allemaal gaan roepen. Ze zullen allemaal bang worden en angstig zijn voor datgene wat er allemaal gaat gebeuren en wat er op die dag gebeurt, gemeente. Ze roepen de bergen tot hun beschutting en de rotsen moeten over hen komen. Ze kiezen liever voor de dood dan om die dag mee te maken. Dan moet je eens over nadenken, gemeente. Hoe verschrikkelijk dat is. Dan nog verder te leven. En waar zijn ze dan bang voor, jongens en meisjes? Zijn ze dan bang voor al die rampen? Ja, daar zou je bang voor kunnen worden, nietwaar? Maar dat staat er niet. Het staat heel duidelijk voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren des lams. Daar zijn ze bang voor. Wat gebeurt er dan, gemeente? Dan moet je goed luisteren, want dan komt het ook wat dichterbij. Dan gebeurt er wat in hun geweten. Dat geweten, dat hebben wij allemaal. Dan breekt dat geweten open. En dan begint dat geweten van binnen te schreeuwen. En wat zegt dat geweten dan? Nu gaat God met je afrekenen. En de Heere geven dat dat in de dadelijkheid toegepast mag worden. Deze morgen. Want dan is het nog niet te laat, gemeente. Dat je dat krijgt te geloven. Dat God nu met je af gaat rekenen. Maar dan is het te laat. En wie gaat er dan met je afrekenen? Dat staat heel duidelijk in onze tekst. Die op de troon zit. En dat is God. Dat is God de Vader. En wie nog meer dan? Dat is het Lam. Die van de Vader gegeven is. Want er staat dat zij vrezen voor het die op de troon zit en voor het Lam, voor de toorn van het Lam van God. En ze roepen het uit, want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? En geliefde gemeente, dat moeten we eventjes dichtbij brengen, want anders dan ga je toch nog op afstand kijken, want dat kan, hè, als je naar zo'n luik kijkt en dan kijk je misschien ook naar details wat er gebeurt, maar dat je toch dat even wat dichtbij laat komen door de bediening van het evangelie, dat is dus God de Vader die zijn enig geboren zoon gegeven heeft en gezonden heeft naar deze aarde om juist te ontkomen aan deze toorn van God. Kijk, en het is die God die zijn dienstknechten heeft uitgezonden met de roepstem zoals we dat gezongen hebben met Psalm 2. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Onze kanttekeningen zeggen bij Psalm 2 vers 12. Eert hem als mijn eeuwige zoon. Neemt hem voor uw koning aan. Gelooft in hem, weest hem onderdanig. Kijk, en die roepste. Die heeft deze grote mensenmassa veracht. Die roepste. Die prediking, die hebben ze veracht. Kijk, en nu komt dat openbaar op die grote oordeelsdag. Dat ze dat niet geloofd hebben. Dat ze dat niet ter harte hebben. Dat ze daarmee gespot hebben. Dat ze dat aan de kant gezet hebben, gemeente. Dat dat hen niet in de binnenkamer dreef. Dat dat hen niet op de knieën bracht. En dat ze een andere leer verkozen. Een andere God aanhingen. De valse profeet aanhingen. De antichristelijke macht aanhingen. Kijk, en daarom staat hier de toorn van het lam. Dat is het oordeel over het ongeloof, gemeente. Kijk, en als die dag dan aanbreekt, dan breekt dat geweten open. En dan zal het zo verschrikkelijk zijn, want dan zal juist het tegenovergestelde als het ware op hen afkomen, wat in de prediking zo dikwijls werd betuigd. Och, dat gij toch bekende op deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Maar dan zal het tegenovergestelde gehoord worden. Dan zullen ze gedagvaard worden. Al die mensen. Al die honderdduizenden mensen. En dan zullen ze het allemaal uitroepen. Te laat. Te laat. Te laat. Dan is het ook echt te laat, gemeente. Dan worden ze gedagvaard voor een heilig en een rechtvaardig God, gemeente. Beseffen we het vanmorgen hoe indringend de boodschap is. En vandaar ook onze derde gedachte, gemeente, de oproep met het oog op het einde. De oproep als dienaar des woords deze morgen aan uw adres. Maar ook aan het adres van uw collega met wie u werkt. Aan het adres van uw buren om die boodschap mee te nemen, die persoonlijk ook ter harte te nemen, gemeente. Want aan wie geeft God de rechter het oordeel in handen? Dat geeft hij in handen van het lam. Want dat blijkt ook heel duidelijk uit onze tekst. Want de grote dag zijns torens is gekomen en wie kan bestaan? En daar wordt het lam mee bedoeld. Wij zeggen het iedere zondag om te oordelen de levenden en de doden. En dan staat er in het Grieks een woord, dat kunnen we ook vertalen met lammetje. Dat hebben we misschien nog wel eerder gehoord, toen we in het verleden Openbaringen 5 hebben behandeld. Dat kun je vertalen met het lammetje, de toren van het lammetje. En dat verwijst terug naar Openbaringen 5 vers 6. Daar staat een lam. En er staat ook weer een lammetje, staande als geslacht. Waarom eigenlijk? Om te laten zien, gemeente, allereerst zijn diepe vernedering. Daarom staat er ook geslacht, het lammetje, staande als geslacht, zijn diepe vernedering. Ziet u het? Dat lam Gods. Dat zich leeggebloed heeft om de toren van God te blussen voor zijn volk. Maar tegelijkertijd staat er in Openbaringen dat lammetje 7 hoornen heeft. Dat is een teken van kracht en van macht. En daarom wanneer wij dat nagaan in het boek Openbaringen, dan zullen wij ontdekken dat lammetje telkens in het boek Openbaringen openbaar komt in zijn verhoging, in zijn heerlijkheid. En daarom staat er ook staande als geslacht. Hij staat als de overwinnaar in zijn verhoging. Kijk, en zo zullen Gods kinderen hem dan ook zien. Als een eeuwige herinnering aan de verdienende oorzaak van hun eeuwige zaligheid. Als die grote massa dan roept, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, dan zullen Gods kinderen wat anders roepen. Dan zullen zij roepen, gij zijt geslacht en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, ook uit alle taal, geslacht en natie. Ook uit allerlei rangen en standen. Zullen Gods kinderen eindigen in dat eeuwige welbehagen? Komen ze in dat wonder terecht? Als zij op die grote oordeelsdag de grote scheiding zien plaatsvinden tussen de bokken en de schapen. Gemeente, dan zullen ze dat lam eren. Dat staat er ook in Openbaringen 5 vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de dankzij. Oproep met het oog op het einde. Wat is die oproep? Jongens en meisjes, die oproep kunnen jullie allemaal onthouden. Dat is, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is die oproep. Jullie weten misschien wel wie dat zei. Dat zei Johannes de Doper. Die stond daar als een boetgezant aan de oever van de Jordaan. Met een pak aan van kamelenhaar. En hij stond daar te waarschuwen. Hij zegt, de bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. Hoort u dat, mevrouw? Nog eventjes. En dan bent u aan de beurt. Hoor je dat, jongen? Dominee. Dat is de bijl van de wet. Dat is het zuivere oordeel van God over je leven. Laat je veroordelen vanmorgen. Kijk in de spiegel van de heilige wet. En als de Heilige Geest dat toepast, gemeente, dan ga je dat enigszins beleven, hoor. Maar dan gaat dat geweten open. Wat het is om gedagvaard te moeten worden voor een heilig en een rechtvaardig God. Kijk, en die nu niet vrezen, die zullen straks vrezen. En die nu vrezen, die zullen straks misschien niet vrezen. Zul je dat onthouden? Die nooit vrezen. Of het wel waarheid in het binnenste is, die zullen straks vrezen. Maar die hier dikwijls vrezen of het wel echt is, die zullen straks niet vrezen. Niet om daarmee de twijfel te voeden, maar dat je plaatst voor God. Je hoeft je niet te plaatsen voor een dominee, hoor, of voor een mens, maar voor God. Die dwars door je heen kijkt. En er is een volk op aarde die zeggen, Heer, als er bij mij nou een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Dat je straks niet gaat roepen, bergen valt op ons. Zoals ik dat bij Bullingers las, dat de monniken die in het klooster zijn geweest en die daar een leven lang streng geleefd hebben met een vrome godsdienst,
die zullen roepen: kloosters valt op ons en bedekt ons. Want zo zal een mens proberen een bedekking te vinden wat geen bedekking is. Er is maar één bedekking, gemeente. Dat is het bloed van het lam. En dat wordt ons gepredikt. Want in dat bloed van het lam, daar worden twee eigenschappen van God in bevredigd. Dat is allereerst Gods rechtvaardigheid. Dat hij de zonde niet ongestraft kan laten. En dat hij die gestraft heeft in het bittere lijden van zijn lieve zoon. En de andere eigenschap, dat is Gods goedertierenheid. Dat God barmhartig is over een verloren volk. En die barmhartigheid openbaart zich nu in dat lam. Dat vrijwillig de zonde en schuld op zich nam. Weet je wat er staat, wat Johannes zegt? Hij zegt: zie het lam Gods. Hij zegt niet een. Zoals in het Oude Testament er duizenden lammeren waren. Maar het, dat is het van God gegeven lam. En er staat niet het lam van een mens, zoals in het Oude Testament de Oud-Testamentische gelovigen een lammetje van zichzelf moesten geven. Zonder vlek, zonder een schrammetje, maar het lam van God. En dan staat er dat de zonde, niet zonden, de zonde, en dat wil zeggen de schuld der zonde. Want al had je maar ene kleine zonde gedaan, jongens en meisjes, dan verdien je toch de toren van God. En terwijl ik het zeg, voel ik dat je het beleven moet om de waarheid en het gewicht van die woorden te verstaan. Daarom staat er de zonde. Dat is de schuld der zonde. Elke zonde maakt mij schuldig tegenover God. Dat de zonden der wereld staat. En dat wil dus zeggen dat dus de Heere Jezus de zonde der wereld, de schuld die de wereld heeft gemaakt, heeft weggedragen. Welke zonde ook in de wereld, ze zijn samen gebundeld in datgene wat Christus opgelegd heeft gekregen. Kijk, en als er één is die weet wie dat lam is, dan was dat Johannes zelf wel. Johannes die kijkt en die ziet. Hij ziet dat linkerluik en hij ziet de toren van dat lammetje. En wat zal dat ook door hem heen zijn gegaan toen hij in zijn leven voor het eerst daar zicht op mocht krijgen onder de prediking van Johannes de Doper. Hij was een leerling van Johannes de Doper. En reken er maar op, gemeente, want het werkt de Heilige Geest, dat er in zijn leven wat gebeurd was. Dat die veroordelende kracht van de wet toegepast was in zijn leven, want de Heere maakt plaats voor de noodzakelijkheid van dat lam. En dat was bij Johannes zeker gebeurd. En toen op die dag, en toen daar Johannes stond, en hij zag dat lam aankomen, toen ging hij preken. Hij had al gepreekt over het lam. Hij had al gezegd: die na mij komt was eer dan ik, wien ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. Hij had hem nog nooit in levende lijven ontmoet en toen zie: kijk, daar komt hij. Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ze hebben misschien omgekeken. Ze hebben misschien gekeken, jongens en meisjes, naar een lammetje dat daar rondliep. Maar dat riep daar niet rond. Maar hij wees een persoon aan. Vanuit het woord van God. Want er staat in Jesaja 53, hij zal als een lam ter slachting geleid worden. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Kijk, en dan moeten je blinde ogen geopend worden. Door het geloof. Wat gebeurde er met Johannes? Johannes ging naar huis toe met die preek. Hij was nog niet tot Christus gegaan. Hij is naar huis gegaan en hij heeft gedacht, zo'n preek heb ik nog nooit gehoord. De eerste keer is hij naar huis gegaan, nu kan ik nog zalig worden. Nu kan ik nog zalig worden. En de volgende dag wilde hij weer naar de kerk. Hij wilde weer diezelfde preek horen. En wat is het dan een wonder dat het nog een keer gezegd wordt. Dat is een kenmerk, geliefden. Voor iemand die loopt met zijn ziel. Heere, kan ik nog zalig worden. En als dan voor het eerst dat woord open gaat. Dan kan het niet anders. Dan wil hij dat nog een keer horen. Want dat is een aangevochten en bestreden zaak, geliefden. Wanneer dat voor een mens voor het eerst open gaat. Zou dat nou voor mij nog kunnen? Voor zo'n doorbrenger. Voor zo'n goddeloze. En als je dat dan voor het eerst hoort. Ja, dan kan het niet anders. Dat drijf je uit naar de Heer. Dat drijf je uit naar de binnenkamer. En dan zeg je, Heer, was er nou echt voor mij? Heer, zou u dat nou nog een keer willen zeggen? En wat gebeurt er dan de volgende dag? Des anderen daags, je kunt het lezen in Johannes 1. En des anderen daags, dan wordt het persoonlijker. Dan wordt het korter. Want dan zegt Johannes de Doper echt aan het adres van Johannes zelf. Met zijn broer. Ze staan er met z'n tweeën bij. Hij zegt als het ware, Johannes en Andreas. Mijn preek wordt nog korter. Nog indringender. Zie het lam, Gods. Kijk, en daar had hij nou op gewacht. En kijk, en wat gebeurt er dan? Dat weten we. Schoorvoet gaan ze achter hem aan. En dan keert de Heer Jezus zich om. En dan zegt de Heer Jezus, wien zoekt gij? Oh, wat is dat een kostelijke vraag, gemeente. Voor een ziel die tracht te ontkomen aan die welverdiende straf. Die straks in het oordeel openbaar zal komen over hen die dit veracht hebben. Wien zoekt gij? Want de Heer Jezus laat zomaar niet iedereen toe, gemeente. En dat bedoel ik niet om daarmee de deur dicht te slaan. Maar de Heer Jezus die onderzoekt wat daadwerkelijk de bedoeling is om tot hem te gaan, want velen gingen tot hem. Om de tijdelijke weldaad van de genezing van ziekten te ontvangen. Maar dit is een volk, geliefden, die gaan tot hem met het antwoord, Meester, waar woont gij? Want daar waar u bent, daar wil ik zijn. Ik wil onderwijs. Ik wil onderwijs in de weg der zaligheid. Want ik heb te geloven gekregen dat die bij u te verkrijgen is. Kijk, gemeente, en wanneer wij dan aan de voeten van die gezegende profeet en leraar der kerk der gerechtigheid komen, dan zal hij ons onderwijzen in de weg der zaligheid. En als dan die dag gaat aanbreken, dan hoef je dat niet te bidden. Dat gebed wat toch niet verhoord wordt. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Als je dan dat lam ziet, dat lam, dan zie je geen onbekend lam. Naar de mate des geloofs mag je er iets van kennen, volk des Heer. Maar dan zul je geen onbekend lam zien en dan zul je hem ten volle zien. En dan zul je tot in alle eeuwigheid zingen met de dichter van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na, amen. eindigen met gebed. De Heere, wij bidden en smeken u om de toepassende werking van God, de Heilige Geest. Wat hebben we die toch nodig, ook in deze tijd? Dat we de boodschap niet zullen verachten, maar dat wij ontkomen mogen aan die welverdiende straf. En dat tot eer ook van uw heilige naam en tot glorie ook van het Lam. En dat vragen wij u eerbiedig om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 12e vers van Psalm 73. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
zei hij van, je dopen moet je op één doen.